luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Gabriel Beltrouw. Ik heb het voorrecht om nu 4 of 5 jaar, ik ben de tel al kwijt, deel te mogen maken deze prachtige gemeente. Ik ben ook over één maand ben ik al 2 jaar getrouwd ook met Smee. En we hebben ook het voorrecht om afgelopen jaar te mogen dienen bij de jeugd en bij de tieners. Iets waar we God heel erg dankbaar voor zijn. En vandaag gaan we beginnen aan een nieuwe serie. Serie over Psalm 145, waar we gaan zien dat David God looft om zijn grootheid en om zijn goedheid. En tijdens deze serie willen we samen met jullie stilstaan bij verschillende aspecten van Gods grootheid. En hoe wij ook als gevallen wezens, gevallen mensen, dat heel makkelijk uit het oog kunnen verliezen. En dan toch gericht kunnen zijn op de omstandigheden en de situaties. Psalm 145 wordt ook door heel veel schrijvers de prijsalfabet genoemd. En het is de laatste alfabetische acrostichon die in het boek van de psalmen zit. En wat betekent dat? Dat betekent dat elke vers begint met de opeenvolgende letter van de Hebreeuwse alfabet. Als je de herziene statenvertaling hebt, net als ik, dan zie je ook die letters aan de kantlijn staan. Beginnend bij Alef en eindigt op Ta. En je kan daarna bij een meet controleren of ik het goed heb uitgesproken. Waarom werd dat gedaan? Dat werd gedaan omdat het ook makkelijker was om te onthouden. Het was ook makkelijk om dat weer te leren aan anderen. En specifiek over deze psalm wordt er gezegd dat de Joden geloofden dat wanneer je deze psalm 3 keer per dag zou citeren, dat je vreugde zou vinden in het leven hierna. En ik zag hier ook een heel mooie les in voor ons als christenen. Want wij als christenen zouden profijt hebben van onthouden van bijbelteksten. Vooral de teksten die gaan over Gods grootheid, die gaan over Gods goedheid en zijn liefde. Want dat is degene die ons juist door het leven heen kan leiden. Naast dit wordt deze alfabetische acrostichon ook gezien als een symbool van de compleetheid van Gods grootheid. We kunnen het zien dat we God eren en hem loven van A tot Z. En dat is voor ons ook een mooie herinnering om na te denken dat zijn grootheid geen einde kent. Dat hij altijd blijft bestaan. Iets wat we ook straks verder samen naar gaan kijken. Naast wat in de psalm staat, is de positie ook van deze psalm in de boeken van de psalm iets geweldigs. Ik vond het heel erg mooi om dat ook te onderzoeken. Want heel veel bijbelcommentatoren geloven ook dat deze psalm de introductie is van de laatste 5 psalmen uit het boek van de psalmen. Die beginnen en eindigen allemaal met het woord halleluja. En ze lijken ook allemaal door David te zijn geschreven. En deze serie van loofpsalmen, van psalm 145 tot met psalm 150, volgen ook 5 psalmen van gebed. Waar David God vraagt om bescherming. Waar David God vraagt om hulp, overwinning en vergeving tijdens verzoeking. En het is dan heel mooi om te zien dat nadat in gebed Davids hart veranderd werd naar Gods hart, hij 6 psalmen lang God aanbidt. Hem groot maakt, hem eert en hem looft. En gebed, we moeten beseffen dat gebed ons gedachten veranderen. Pastor Tim Keller zegt ook dat het doel van gebed is niet Gods wil aanpassen aan onze wil, maar dat het doel van gebed is dat ons wil wordt aangepast aan Gods wil. We zien dat ook terug bij Jezus in Gethsemane, wanneer hij zijn gebed afsluit, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. In eerste plaats verandert gebed niet Gods hart. Het verandert ook niet de omstandigheden en de situatie waar we in zitten, maar het verandert ons hart. En wanneer we een leven van gebed leiden, dan leidt dat automatisch ook tot een leven van aanbidding voor hem. Want in Psalm 144 vers 5 belooft David in zijn gebed dat hij psalmen voor de Here zou zingen. En het is ook heel mooi om te zien dat ook zo de boeken van de psalmen worden afgesloten. Bijbelcommentator Matthew Henry suggereert ook dat naarmate we ouder worden, naarmate we langer in een oprecht leven met de Heer leven, dat we hem ook steeds meer zullen gaan aanbidden. Want dat is namelijk wat we gaan doen tot in eeuwigheid. Dat is wat we gaan doen wanneer we bij hem zijn. En waarom zouden we daar dan op wachten als we vandaag daarmee zouden kunnen beginnen? En dit is wat David doorhad toen hij Psalm 145 schreef. En ik wil samen met jullie de eerste drie verzen lezen. Psalm 145, vers 1 tot en met vers 3. Daar staat: mijn God en koning, ik zal u roemen en uw naam loven voor eeuwig en altijd. Iedere dag zal ik u loven en uw naam prijzen voor eeuwig en altijd. De Heere is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Laten we bidden. Heere God van de hemel, we danken u voor uw woord. We danken u voor uw goedheid, voor uw grootheid, voor uw liefde voor ons. Ik wil vragen of u onze harten wil openen vanochtend voor uw woord. Dat we dat steeds meer mogen inzien. Dat we steeds meer u in ons hart mogen laten. En dat we uiteindelijk ook veranderd naar huis mogen gaan. Laat het alsjeblieft niet mijn woorden zijn. Laat het uw woorden zijn. En dat we ook u steeds meer mogen prijzen en aanbidden voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen. Vanochtend wil ik graag met jullie stilstaan bij wat het betekent om een hart van aanbidding te hebben. En ik wil met jullie nadenken over drie verschillende vragen. En de eerste vraag is: wat is aanbidding? Iets wat we heel vaak doen, iets wat we heel vaak zeggen, maar weten we wel wat aanbidding is? De tweede vraag is: wanneer aanbidden we? Wanneer we weten wat aanbidding is, is de volgende vraag ook: wanneer zijn we bezig met aanbidden? En wanneer we deze twee vragen hebben beantwoord, wil ik dan afsluiten met de laatste vraag. En dat is: waar komt een hart van aanbidding vandaan? En door deze drie vragen heen wil ik met jullie samen een kijkje nemen in Gods hart en wat zijn wil is voor ons. Dus laten we samen Gods woord induiken en verwonderd raken. Want in de eerste drie verzen lezen we dat David God roemt, hem looft en hem prijst. En dat zijn drie manieren waarop aanbidding zichtbaar wordt. Ik zou ook kunnen zeggen dat het vruchten zijn van een hart van aanbidding. En al deze drie werkwoorden hebben één ding in gemeen. En dat is Gods grootheid. Het leven van aanbidding vloeit namelijk voort uit een relatie met hem. Uit hem beter leren kennen, maar ook zijn grootheid steeds meer herkennen in onze levens. We kunnen heel vaak denken dat aanbidding verbonden is aan kerkelijke bijeenkomsten. Het is verbonden aan liederen zingen, kan verbonden zijn aan bidden of fellowship. Wat deels waar is, maar deels ook niet waar. Tijdens de Goede Vrijdagdienst van dit jaar, iets wat we samen mochten doen met de jongeren, mocht ik ook een studie geven over aanbidding. En als eerste punt zagen we dat aanbidding niet per se te maken heeft met wat we doen, maar dat het meer een levensstijl is. Zoals ik zei, kunnen we hem heel makkelijk aanbidding koppelen aan de plek waar we zijn. Aan de manier waarop we aanbidden of een bepaalde vorm. Maar Jezus verbreekt dit idee wanneer hij in gesprek ging met de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. De Samaritaanse vrouw dacht namelijk dat je God op één plek maar kon aanbidden. Maar Jezus zegt dan het volgende tegen haar. Dat is de eerste slide, Bert. Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw: vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Maar de tijd komt en is er nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Jezus maakt heel erg duidelijk door deze verzen heen dat aanbidden niet draait om waar we zijn of wat we doen. Maar Jezus focust hier op ons hartsgesteldheid. Hij focust op wat er in ons hart omgaat. Waarom wij dingen doen wat we doen. En wie God aanbidt, moet hem aanbidden in geest en waarheid. En dat betekent dat we hem moeten aanbidden uit een relatie met hem en uit oprechtheid. Deze twee gaan samen, hand in hand. En aanbidding in geest, zonder kennis, zonder waarheid van wie God is, leidt dat altijd tot een oppervlakkige en of emotionele ervaring. Iets wat vandaag de dag vergeleken kan worden met een haai, wat we jammer genoeg bij veel gemeentes zien. Maar God aanbidden alleen in kennis, alleen in waarheid zonder geest, dan leidt dat tot een droge, liefdeloze vorm van een vreugdeloze legalisme. Waarbij de vorm belangrijker wordt in aanbidding dan Gods hart leren kennen. En aanbidding is dan een combinatie van deze beide aspecten. Waarbij we God steeds meer en meer gaan waarderen wanneer we hem steeds beter gaan leren kennen. En wanneer we hem steeds beter gaan leren kennen en steeds meer gaan waarderen, gaan we hem ook uiteindelijk steeds meer aanbidden. En dit was de cyclus waar David in belandde, in vers 3 van Psalm 145. Want daar staat: de Heere is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te doorgronden. David ging God aanbidden omdat zijn hart gevuld was met Gods grootheid. Hij zag dat de Heer is aanbidden waard, omdat ik steeds opnieuw een beetje meer mag beseffen van hoe groot hij is. En hij zag dat Gods grootheid, dat Gods goedheid, geen einde kende. Ware aanbidding is herkennen van wie God is. En ook herkennen van al zijn almacht en heerlijkheid in alles wat we doen. En de hoogste vorm van aanbidding staat in Romeinen 12 vers 1, een heel bekend vers. En ik ga het voorlezen uit de NBV-vertaling. Daar staat: broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u, dat is de ware aanbidding. De hoogste vorm van aanbidding is hem en zijn woord gehoorzamen in alles wat we doen uit een oprecht hart. Aanbidding is God verheerlijken en verhogen. Trouw en bewondering aan de Vader tonen. En dat brengt ons bij mijn tweede vraag. Wanneer aanbidden we? En de korte antwoord erop is altijd. Maar om dat beter te kunnen begrijpen, moeten we eerst kijken naar waarom wij geschapen zijn. Door heel de Bijbel heen zien we dat wij geschapen zijn tot zijn eer. Alles is geschapen om hem te aanbidden. In Jesaja 43 vers 7 staat: ieder die genoemd is naar mijn naam, die heb ik tot mijn eer geschapen. Die heb ik geformeerd, ja, die heb ik gemaakt. Wij zijn gemaakt tot zijn eer. Alle eer behoort hem dan ook toe. Alle lof behoort hem ook toe, want hij is de enige die waard is om lof te ontvangen. Maar er is iets misgegaan. Want na de zondeval zijn we andere dingen gaan aanbidden. En zijn we voornamelijk onszelf gaan aanbidden. Iets wat we met een heel mooi woord afgoderij noemen. Wat betekent letterlijk van God af zijn geweken. In Romeinen 1 vers 25 daar staat: zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. En het schepsel vereerd en gediend boven de schepper. Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Wij hebben God en Jezus, die de waarheid is, vervangen voor andere dingen. En wanneer we in zonde leven, wanneer we nog niet tot geloof zijn gekomen, wanneer we Jezus nog niet hebben aangenomen als Heer en Verlosser van ons leven, met een moeilijk woord, wanneer we niet gerechtvaardigd zijn, dan leven we in een constante vorm van afgoderij. We zijn dan bezig om constant iets anders te aanbidden dan God. Er is dan geen keus. Maar wanneer we tot bekering zijn gekomen, wanneer we Jezus hebben aangenomen in ons leven als onze redder en verlosser, dan zijn we een nieuwe schepping geworden. Het staat, als iemand in Christus is, is hij of zij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. We hebben dan een keuze om hem te aanbidden. Wanneer we tot geloof komen, worden we ook door God opgeroepen om hem te aanbidden. Om te wandelen zoals hij dat vraagt. In Galaten 5 vers 16 lezen we dat we worden opgeroepen om in de geest te wandelen. In Efeze 4 vers 1 worden we geroepen om als gemeente, als kerk van God, in eenheid van geest te wandelen. In Romeinen 6 vers 4 worden we geroepen om te wandelen in een nieuw leven. En er zijn nog zoveel meer teksten die ons oproepen, die ons aanbevelen en die ook ons vermanen om te wandelen zoals God dat vraagt. Om hem de aanbidding te geven die hij waardig is. En het is dan aan ons om antwoord op die oproep te geven. En net als David te zeggen in vers 2 van Psalm 145. Iedere dag zal ik u loven en uw naam prijzen voor eeuwig en altijd. David besloot om iedere dag, om elk moment van zijn leven, Gods wil na te streven. En dat betekent niet dat het hem altijd lukte. Maar hij was daar wel constant mee bezig. En wanneer hij geconfronteerd werd met zijn zonde, en dat betekent dat we dan tekortschieten aan Gods wil, dat is wanneer we zondigen, dan bekeerde David zich. Hij wachtte geen enkel moment. En daarom wordt David ook een man naar Gods hart genoemd. Want hij wilde dicht bij Gods vaderhart leven. Waarom? Omdat hij Gods goedheid zag. En hij vulde zich daar constant mee. Niet alleen in de goede tijden, maar ook in de tijden van moeite, pijn en verdriet. Wie een beetje de geschiedenis van David kent, een beetje zijn verhaal kent, dan weet je dat hij heel veel pijn en moeite heeft geleden. Gelijk al toen hij jong was, moest hij vluchten voor Saul. Waarom? Omdat hij een rebel was? Omdat hij iets verkeerds had gedaan? Nee. Omdat hij bezig was met Gods wil na te volgen. Het was menselijk volledig onterecht. Maar als we verder gaan kijken, dan zien we ook dat David heel veel kinderen heeft verloren. Hij heeft een kind verloren toen hij nog een baby was. Hij heeft een zoon die een dochter seksueel heeft misbruikt. Vervolgens heeft een andere zoon die zoon vermoord. Diezelfde zoon heeft dan een staatsgreep gepleegd, waardoor David weer moest vluchten. En vervolgens is die geliefde zoon vermoord door Davids commandant tegen Davids zin in. Het is een heel verdrietig verhaal. Maar door alles heen, door de moeite en verdriet, door de pijn en strijd, besloot David om zijn ogen gericht te houden op de Heer en niet op de omstandigheden. Het was juist in gebed dat Davids hart gevormd werd naar Gods hart. Het was juist in gebed dat hij stil werd gezet bij wie God is en zijn grootheid. Waardoor hij zichzelf constant weer opnieuw in aanbidding overgaf aan de Heer. En dan is het heel interessant om door de psalmen heen te gaan. En te zien dat David niet vroeg of God zijn vijanden weggenomen kon worden. Maar hij vroeg God of God hem wilde ondersteunen en bevrijden. Hij vroeg niet aan God of zijn pijn weggenomen kon worden. Nee, hij vroeg of hij weer vreugde in de Heer kon vinden. De enige wat David vroeg of weggenomen kon worden waren zijn zonden. Want hij wist dat dat was wat in de weg zat om een oprechte relatie met de Heer te hebben. In alles koos David om op God gericht te zijn. En diezelfde keuze hebben wij ook vandaag de dag. En dit beantwoordt ook mijn laatste vraag. Waar komt een hart van aanbidding vandaan? Een oprecht hart van aanbidding komt uit een hart dat gevuld is met Gods grootheid en met Gods goedheid, met zijn liefde. En hoe moeilijk ik het zelf soms vind om dit te geloven, hoe moeilijk ik het zelf soms vind om dit toe te passen, weet ik dat mijn ogen gericht houden op zijn grootheid, hem aanbidden onafhankelijk van de omstandigheden wat mij door alle situaties heen kan leiden. Want wat gebeurt er wanneer we niet op hem gefocust zijn? Wat gebeurt er wanneer we ons niet vullen met zijn grootheid en met zijn goedheid? dan worden we angstig. We worden wanhopig en we worden apathisch. Wanneer we niet op God gericht zijn, wanneer we ons niet dagelijks met hem vullen, met zijn almacht, met zijn goedheid, met zijn grootheid, met zijn liefde voor ons, dan gaan we ons naar onszelf toekeren. We gaan dan bezig zijn met onszelf, met de situatie en omstandigheden waarin we in zitten. We gaan dan ons richten op de mensen om ons heen. Wat verwachten ze van ons? Wat denken ze van ons? Wat denken we dat ze verwachten van ons? En dit kan 3 uitwerkingen hebben. En de eerste uitwerking die het kan hebben is dat we angstig worden. Ik vind het woord in het Engels anxious veel krachtiger. Want dat betekent dat we bezorgd zijn, dat we angstig zijn, dat we gespannen zijn, waardoor we onrustig van binnen zijn. Wanneer we anxious zijn, wanneer we angstig zijn, dan worden we beroofd van onze blijdschap in de Heer. We keren ons dan naar binnen. We gaan het gewoon steeds moeilijker vinden om gericht te zijn op hem. Steeds moeilijker om blijdschap uit hem te putten. En we gaan het van onszelf verwachten. Het kan een stapje erger zijn. Het kan zijn dat je zelf je last wil dragen. Dat je dingen voor anderen gaat invullen, maar dat je ook jezelf gaat identificeren als die last. Dat je gaat denken dat jij een last bent voor anderen, waardoor je nog meer gaat afzonderen. En we kunnen heel vaak denken dat het tegenovergestelde van angst is moed. Het tegenovergestelde van angst is alles onder controle hebben. Is alles op orde hebben. Maar we lezen in de Bijbel dat waar een geest van liefde is, daar is geen angst. Het tegenovergestelde van angst is juist liefde. En als je misschien zo voelt vanochtend. Als je misschien alleen voelt vanochtend. Als je angstig bent, dan wil ik je vandaag bemoedigen. Niet door te zeggen, wees moedig, maar juist door te kijken naar de liefde die God de Vader heeft voor jou. En ik wil dat doen door middel van Jesaja 41 vers 10 om daar te beginnen. Dus blader alsjeblieft met me mee naar Jesaja 41 vers 10. Jesaja 41, vers 10. Daar staat, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Omsingel dat woord. Hij is met jou. Wees niet angstig. Want ik ben uw God. Omsingel dat woord. Hij is jouw God. Het is zijn hand die jou sterkt. Hij zegt, ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Amen. Hij is jouw God. Hij is jouw lieve Vader. En het is juist wanneer we zijn grootheid gaan inzien, wanneer we ons laten raken van zijn liefde die hij heeft voor jou, dan gaan we inzien dat we niet angstig hoeven te zijn. Hoe mooi is dit? Paulus geeft ook dan een heel mooi lijstje van dingen die we kunnen doen wanneer we angstig zijn. In Filippenzen 4 vers 6. Een tekst die, als je bent opgegroeid in de kerk, misschien heel erg kent. Maar soms, toen ik bezig was met dit tekst lezen, dacht ik van, hé, er is één woord hier die ik juist vergeet te doen in tijden van angsten. In tijd van pijn. Want daar staat in Filippenzen 4 vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Het is juist in die tijd van angst en van onzekerheid dat we bij de Heer mogen komen en hem dingen kunnen vragen. Maar we mogen hem ook danken. Want het is juist wanneer we hem danken voor wie hij is, hem danken voor wat hij ons gegeven heeft, dat we gaan zien hoeveel hij van ons houdt. En hoeveel hij al aan ons gegeven heeft. En dan staat er in vers 7, en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Hoe mooi. Paulus spoort ons aan om in tijden van onrust, in tijden van angst, te gaan bidden. Te gaan danken, want hij wist dat het juist in gebed is dat ons hart gevormd wordt naar zijn hart. Dat het juist in gebed ons beeld van God verandert naar hoe hij wil dat wij hem zien. Waardoor we uiteindelijk weer vervuld worden met hem en zijn vrede. En dat is niet zomaar een vrede. Dat is een vrede die alle begrip te boven gaat. Maar Gabriel, ik kan me soms zo alleen voelen. Ik kan me soms echt zo een last voelen voor anderen. En lieve broer, lieve zus, ik begrijp je. Ik heb het ook. Ik voel je. Maar dan is voor ons het zo een troost om te kijken naar wat Jezus doet in Gethsemane. Want toen Jezus in Gethsemane was, was hij ook bedroefd. En zoals in de Bijbel staat, hij was zeer angstig. Maar wat hij daar doet, is zo een bemoediging voor jou en voor mij. Want wat hij daar doet, hij neemt 3 discipelen mee. 3 van zijn beste vrienden neemt hij mee. En wat zegt hij tegen zijn 3 beste vrienden? Matteüs 26, vers 38. Toen zei Jezus tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. Jezus deelde waarmee hij zat. En hij vroeg zijn discipelen, hij vroeg of zijn 3 beste vrienden met hem wilden bidden en met hem wilden waken. En dat is een militaire term. Dat betekent dat ze klaarstaan voor elkaar. Dat betekent dat ze waakzaam zijn. Dat betekent dat ze voor elkaar opkomen. En Jezus besloot om dat niet alleen te doen. Jezus dacht niet, ik ben een last voor anderen. Nee, hij vroeg of zijn 3 beste vrienden met hem klaar wilden staan. En met hem wilde bidden. Hoe mooi is dit? Je kan er verder denken, maar Gabriel, Jezus was perfect. Jezus kende geen zonde. Hoe des te meer hebben wij dan geestelijke mensen om ons heen nodig? Als Jezus vroeg of mensen met hem wilden bidden, hoe des te meer hebben wij broers en zussen om ons heen nodig in tijden van onrust en van bezorgdheid? En we kunnen genoeg smoesjes verzinnen om niet uit te stappen, om niet uit te reiken. Ik doe dat ook heel vaak. Maar we moeten dan ons beseffen dat het smoesjes blijven. En daarom wil ik jullie vandaag bemoedigen om juist in tijden van onrust, in tijden van angst, Jezus' voorbeeld na te volgen. Zoek een broer of zus op in je geloof om jouw geestelijk bij te staan. Iemand die met jou mee wil lopen. Iemand die voor jou wil bidden, die met jou wil bidden. Want zo vervullen we de wet van Christus. Want in Galaten 6, vers 2, daar staat, draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Als tweede kunnen we van hoop raken wanneer we Gods grootheid en goedheid uit het oog zijn verloren. En wanneer we van hoop zijn, dan hebben we twijfels over de Heer. We hebben dan twijfels over wie hij is, of hij echt wel goed is, of hij echt wel van je houdt. En als je al langer met hem leeft, of hij überhaupt nog iets goeds gaat doen in jouw leven. En schrijver Paul Miller zegt dat juist in die tijden van wanhoop, dan worden we een negatief persoon. Dan hebben we een gevoel van verslagenheid. En het is juist dan door naar hem te kijken, door te kijken hoe goed God is, hoe liefdevol hij is, hoe groot hij is, dat we gaan leren om weer hoop te hebben. Wanneer we naar het leven van Mozes kijken, naar het leven van Job kijken, dan zien we dat ze momenten hebben gehad waarbij ze bij God zaten en dachten, och God, ach Heere, momenten van wanhoop. En God antwoordt hen door te zeggen wie hij is. En ik wil met jullie dan een paar verzen lezen uit, of tenminste 1 vers uit Exodus 4 wil ik met jullie lezen, en een paar verzen uit Job 38, waar God Job en Mozes antwoordt met wie hij is. En ik wil jullie dan echt aanmoedigen om thuis stil te staan bij deze 2 hoofdstukken, Exodus 4 en Job 38, waar God beschrijft wie hij is. 1 vers uit Exodus 4 en een paar verzen uit Job 38. Maar de Heere zei tegen Mozes, Wie heeft de mens zijn mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? En God zei tegen Job, waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u echt inzicht hebt. Of wie heeft de zee met deuren afgesloten toen zij losbarstte en uit de baarmoeder naar buiten kwam? En zei, tot hiertoe mag u komen en niet verder. Hier zal zich een grens stellen tegen de glorie van uw golven. Bent u gekomen tot aan de bronnen van de zee? Hebt u gewandeld op de bodem van de watervloed? Bent u gekomen bij de schatkamers van de sneeuw? Hebt u de schatkamers van de hagel gezien, die ik achterhoud voor een tijd van benauwdheid, voor een dag van strijd en oorlog? Kunt u bliksemflitsen sturen, zodat zij gaan en tegen u zeggen, zie, hier zijn wij. Wie heeft de wijsheid in het binnenste gelegd? En of wie heeft aan het hart het inzicht gegeven? Dit is jouw liefdevolle Vader. Dit is jouw Abba. En als ik weet wie hij is, als ik weet hoe groot hij is, hoe almachtig hij is, hoe wonderlijk hij is, hoe liefdevol hij is, wie zal ik dan nog vrezen? Wanneer we ons vullen met Gods grootheid, wanneer we ons laten raken met wie hij is, dan zullen we gaan inzien dat we een God hebben, dat we een Vader hebben van hoop. En dan zal wanhoop als sneeuw voor de zon verdwijnen. Misschien kan je denken, Gabriel, dit geldt niet voor mij. Het gaat best wel goed. Iets wat ik ook heel vaak na kan denken over mijn eigen leven. Dan is de derde uitwerking van niet gericht zijn op Gods grootheid en goedheid apathie. En wat betekent dat? Dat betekent dat we ongevoelig zijn geraakt. Dat betekent dat we onverschillig zijn, zonder gevoel, dus ook zonder liefde. Dat betekent eigenlijk liefdeloosheid. We kunnen denken dat onze leven op rolletjes rolt. Dat het best wel goed gaat op werk. Dat we thuis lekker rustig hebben. Dat we aanwezig zijn bij alle kerkelijke activiteiten. Dat we onze stille tijd houden elke ochtend. Iets wat ik jaren ook heb gedaan. Maar ik was niet meer diep geraakt, diep verwonderd van wie God was. Ik was apathisch geworden. Ik was onverschillig geworden. En ik geloof dat het bekend zijn geraakt met wie God is een groot probleem is vandaag de dag in de kerk van de Calvary Chapel Haarlemmermeer. Ik denk dat we familiair zijn geworden met wie God is. En daardoor onze diepe verwondering, ons diepe ontzag voor hem zijn kwijtgeraakt. We blijven onze standaard riedeltjes doen. We zijn keurig aanwezig 10 voor 10 om hier te bidden in de ochtend. We beginnen met een kinderlied en doen heel leuk alle dansjes mee. We luisteren naar de preek, noteren de preek, gaan misschien zelfs na de preek achterin bidden. En begrijp me niet verkeerd, er is niks mis met zulke soort dingen. Het is juist mooi dat we dit mogen doen. Maar we doen het niet meer omdat we een diepe ontzag hebben voor de Heer. We doen het niet meer omdat we diep verwonderd zijn over wie hij is. En wanneer we geconfronteerd worden met onze manieren van doen, wanneer we geconfronteerd worden met waarom wij dingen doen, dan worden we misschien agressief. Of we vallen juist stil. We zijn misschien onverschillig erover. Wanneer iemand niet met je eens is met je theologische visie, dan vermijden we elkaar. Dan willen we niet meer met elkaar over hebben. Of we proberen juist de ander te overtuigen dat mijn visie beter is dan dat ik gelijk heb. En bij de mannen merk ik de laatste tijd dat we meer bezig zijn om te praten over theologische visies dan dat we bezig zijn om hartsgesprekken met elkaar te hebben. We zijn meer bezig met praten over ideeën dan dat we hebben over wie God is. Over zijn hart en wat zijn wil is voor ons. Wij spreken elkaar niet meer aan op zondes. We vuren elkaar niet meer aan. We hebben niet meer over mannen en vaders die in een geestelijke winterslaap gevallen lijken te zijn. En we zijn niet meer bezig actief in ons geloof. 1 Korinthe 16, vers 13 en 14 roept ons op om waakzaam te zijn. Sta vast in het geloof, gedraag je als mannen. Wees sterk. En dit is zo'n mooie vers. Laat alles wat je doet gedaan worden in liefde. En soms kan ik in de spiegel kijken. En dan kan ik mezelf afvragen, mannen, waar zijn wij gebleven? We zijn niet meer bezig om onze vrouwen te heiligen. Omdat we geen zin hebben in discussies. Omdat we gezellig willen houden thuis. Is misschien ook de reden waarom heel veel vrouwen angstig zijn. Omdat juist de liefde die ze door ons heen moeten proeven van God, dat we dat niet meer geven. We kiezen ervoor om onze kinderen niet meer op te voeden in Gods woord, om hun te disciplineren. Want we zijn moe als we uit werk komen. En ik begrijp dat. We hebben gewoon geen zin in gedoe thuis. We kiezen ervoor om elkaar niet meer aan te spreken, want dat is ongemakkelijk. En we moeten ons dan mentaal en geestelijk inspannen. En als ik dan mezelf in de spiegel kijk, kan ik soms zo erg over mezelf denken, ik ben zo liefdeloos. Dat ik niet kies om mijn vrouw te heiligen. En dat laat zien dat ik, maar dat wij ook meer bezig zijn met onszelf. Dan dat we bezig zijn om de Allerhoogste Koning te aanbidden. En guess what? De vrouwen hebben ons nodig, mannen. Dat we hun actief gaan heiligen in liefde. De kinderen hebben ons nodig dat we hun in liefde gaan opvoeden in Gods woord. Andere mannen in de gemeente hebben ons nodig. Andere vrouwen en kinderen in de gemeente hebben ons nodig dat we hun in liefde gaan aanscherpen en gaan aanvuren tot aanbidding voor hem. En mannen, ik heb jullie nodig. Amen. Ik heb jullie nodig dat jullie in liefde aan mij komen vragen. Gabriel, hoe is het met je? Hoe is het met jouw huwelijk? Ik heb mannen nodig die mij in liefde en directheid willen aanwijzen op mijn zonde. Die met mij in liefde willen strijden tegen mijn hoogmoed, tegen mijn arrogantie. Tegen mijn onverschilligheid die mijn hart heerst en tegen mijn apathie. Waarom? Zodat ik weer Gods liefde kan proeven door jullie leven heen. Zodat we weer versteld mogen staan van wie God is. En zodat we weer uit een oprecht hart hem kunnen aanbidden. En kunnen doen wat Paulus ons oproept in 1 Timotheüs 2. Dat wij hier als mannen met gegeven handen hem gaan aanbidden. Hoe een mooi plaatje zou dat zijn hier zo. Een paar weken geleden had ik een broeder bij mij thuis op de bank. En hij deelde met mij tijdens ons gesprek dat hij bepaalde roddelpatronen zag in mijn leven. Was dat fijn om te horen? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Maar ik had het wel nodig om te horen. Ik ben ook hem zeer dankbaar. Want ik had iemand nodig die met mij mee naar mijn hart wilde kijken. Ik had iemand nodig die met mij mijn hart wilde doorgronden. En met mij met mijn zonde wilde breken. Waarom? Zodat ik weer versteld kon staan van Gods grootheid. Van zijn goedheid en voor zijn liefde. Zodat ik hem weer ook uit een oprecht hart hem kon gaan aanbidden. En ik wil met jullie ook afsluiten. Want de enige manier waarop we onrust en angst, de enige manier waarop we wanhoop en apathie kunnen overwinnen, de enige manier waarop we weer vervuld kunnen raken met Gods grootheid, goedheid en liefde, is door onszelf als eerst aan zijn voeten neer te leggen. Het kan zijn misschien als voorbeeld door te vragen of iemand met jou wil bidden, of iemand voor jou wil bidden. Het kan zijn door naar een broer of zus te stappen en hun in liefde te wijzen op hun zonde. Het kan zijn door zelf aangewezen te worden op je zonde. Allemaal zodat we weer vervuld mogen raken met een diepe verwondering van wie God is. En als eerste moeten we met David kunnen zeggen in Psalm 145... Vers 1. Mijn God en mijn koning, ik zal u roemen. We moeten samen met David buigen voor de Allerhoogste Koning. En David was zelf koning van Israël. Hij had heel veel goud, heel veel rijkdom, iets wat we misschien nooit zullen kunnen beseffen. Maar hij koos om dat allemaal opzij te schuiven. En om te knielen voor de Heer. En wanneer we dit samen met hem doen, dan zullen we zien hoe klein en nietig we zijn. Waardoor we gaan beseffen hoe groot zijn liefde is voor jou en voor mij. We gaan dan inzien hoe fijn het is om met zonde te breken, zodat we weer aan zijn voeten kunnen komen. Zodat we dicht bij zijn vaderhart kunnen leven. Zodat we hem in alles kunnen eren. En als gevolg daarvan zullen we liefdevol, genadig en barmhartig zijn richting de anderen om ons heen. We zullen deze diepe ervaring die we hebben gehad, deze diepe liefde delen met anderen. Waardoor anderen ook weer op God gericht kunnen zijn. En zodat wij weer gezamenlijk hem met een correct hart kunnen aanbidden. Een levend offer die welgevallig is voor de Heer. Dit is een ware leven van aanbidding hebben. Gevuld en gedreven door Gods grootheid, goedheid en liefde. En uw naam zou ik loven voor eeuwig en altijd. Amen. Laten we bidden. O Vader, o Abba, hoe groot bent u, hoe liefdevol bent u, hoe geduldig bent u met ons. We willen u danken voor uw liefde zo groot dat u uw enige geboren zoon aan het kruis hebt laten sterven voor onze zonden. Zodat we weer een ontmoeting kunnen hebben met u. Zodat we weer samen met u mogen leven. Dank u wel dat u nooit opgeeft. Dat u altijd aan ons blijft trekken. Dat u altijd aan ons blijft vragen of we weer bij u willen komen. Dank u wel dat we dit ook niet alleen hoeven te doen. Maar dat we ook broers en zussen om ons heen hebben. Dat we elkaars lasten mogen dragen. Dat we elkaar mogen wijzen op u. Dank u wel dat u ons ook daar kracht voor geeft. Dat u ons uw woord hebt gegeven, zodat we weer mogen zien wie u bent. Zodat we vervuld kunnen raken met u, om zo'n stap te zetten. Ik dank u dat u ons heeft bevrijd van de zonde. Dat we daar niet aan vast meer hoeven te zitten. Dat we niet meer vast hoeven te zitten aan angst, aan wanhoop. Dat we niet meer vast hoeven te zitten aan wat anderen van ons denken, maar dat we daar vrij van zijn gekocht. Dat we mogen kiezen om u te aanbidden. Dat we mogen kiezen om voor u te leven. En ik wil u vragen of u ons daarin wil helpen. Of u ons kracht en moed wil geven, of u ons wil vullen met uw liefde. Dat we elkaar verder mogen aanwakkeren om voor u te leven. Dat we elkaar verder mogen aansporen om dicht bij u vaderhart te leven. Ik wil u danken voor uw gemeente. Ik wil danken voor elke prachtige broer en zus in de gemeente. Dank u wel dat u ons aan elkaar hebt gegeven. En ik wil uw naam prijzen. En u danken. Voor eeuwig en altijd. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.